Wil jij op de hoogte blijven van het laatste PSV-nieuws en extra inzicht te krijgen bij wat er binnen de club gebeurt? Word dan nu lid van VI Pro met het Skieten Willy abonnement. Voor slechts 8 euro per maand krijg je exclusieve podcasts, clubvideo's voor en na wedstrijden, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga naar vi.nl/skietenwilly en score nu jouw voordeel.
Van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
Skieten Willy, zo hard als ze kan.
Ja, een goal, dan is hij door het net heen gegaan.
Niels scoort.
Van Nistelrooy.
Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Madueke, ja!
Gaat schieten. Oh, wat een schitterende goal.
Goedemorgen, of als je 's middags luistert, goedemiddag. Of als je 's avonds luistert,
goedenavond.
Of s'nacht, goedenacht.
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 Seizoen 3, Skieten Willy, de podcast, de PSV-podcast, aflevering 28 alweer. In dit, toch wel bijzondere, was zich toch steeds meer ontvouwd als een bijzonder seizoen.
Ja.
Zonnetje schijnt, we hebben pistachenootjes op de tafel staan, Sjoerd zit weer paraat.
Ja. Stokbroodjes komen
erin. Je ziet er fris en fruitig uit, heb je.
Dankjewel.
Heb je een mooi weekend gehad?
Ik heb een goed weekend gehad. Het weekend begon eigenlijk donderdag al met Koningsdag. Koningsdag heb ik helemaal niks mee natuurlijk. Ik vergeet ook ieder jaar dat het is, maar een stad hier Eindhoven, dat is nou al jaren niet leuk meer met Koningsdag. Dat was vroeger.
Te druk?
Ja, veel te druk. We konden vroeger, toen kinderen nog klein waren, liep je zo op je gemakje de stad in en dan had je wat bandjes staan en dan kon je overal een beetje doorheen laveren. En toen dachten ze op een gegeven moment, hebben ze gedacht, oh, daar gaan we eens een echt evenement van maken om zoveel mogelijk mensen de stad in te trekken en om ze zoveel mogelijk geld om kunnen zetten, zoals bij zoveel dingen.
Wat eerst leuk is, wordt dan niet leuk.
En dan wordt het zo'n massa tering zo. En toen zijn ze allemaal DJ's gaan boeken en dan hadden ze op het station, ik weet niet hoe dit jaar was, hadden ze dan ook een in- en uitgang, omdat het gewoon te druk was. Dus de stad mijden we. Maar het was lekker weer. Dus we hadden eerst het plan om we twijfelden al. Gaan we donderdagavond nog even boksen. Maar het was zo'n lekker weer. En als moeder was ik hier. Dachten we, nou, om 3 uur. Elle was afgewerkt om 2:30, geloof ik. Zoiets. Nou, trek toch een flesje bier open. Zijn we lekker in de tuin gezet. Er zijn nog wat vrienden langs aankomen waaien. Die wel in de stad waren. Met die wat kleinere kinderen. Die dachten, nou, dat is op een gegeven moment ook wel klaar. Ze was gezellig en toen heb ik vrijdag, oh ja, voordat ik het vergeet, daar heb ik even 2 oproepetjes. Hier komt de eerste. Vrijdag heb ik met een vriend van me, die ook journalist is, muziekjournalist Joris, hebben we weer een podcast opgenomen. De Val Allemaal Maken podcast. Ik weet dat er luisteraars zijn, ook naar de Skieten Willy podcast, die fan waren van de Val Allemaal Maken podcast.
Hij is er weer terug.
He's back. We are back in business. We hebben een paar weken geleden de eerste opgenomen. Die staat nu op Spotify en via SATA. Dus
wel lang nodig om te editen dan. Je hebt ze een paar weken geleden de eerste opgenomen.
Nee, ik edit helemaal niks. We moeten wel muziekfragmenten. Maar het bedrijf Klaas Dijk of SATA, daar zit iemand die doet dan de muziekfragmentjes erin. Dus die is weer online. En dus vrijdag hebben we de tweede opgenomen. Die gaat over de Fuyong Bende, carnavalsgezelschap uit Oeteldonk. En dus die is ook heel leuk geworden, maar dat is natuurlijk met een pilsje erbij. En toen daarna ben ik El even op gaan halen van het werk met de kinderen, zijn we gaan eten. En toen daarna kwamen nog wat vrienden langs. Dus dat, en toen zaterdag moest ik spelen, s'avonds, heel leuk in Vught, huiskamerconcert, was superleuk. En zondag had ik er 2. Twee optredens, waardoor ik godzijdank de bekerfinale niet heb hoeven zien. Daarover straks meer. Ik reed terug van het tweede optredentje en toen heb ik het radio laatste kwartier kunnen luisteren.
Je kreeg de strafschoppenserie dus mee?
Toen was ik alweer thuis.
Het was jou weer thuis?
Toen was ik net weer thuis, dus toen heb ik... ik heb dus het laatste deel van de vlek. Ik heb de vlek nog een stukje kunnen zien.
Ja, je hebt daarna natuurlijk de beelden gekeken, maar goed, daarover straks meer. Je had in ieder geval een goed weekend.
Ik had een goed weekend. En even nog een oproepetje. Dat is wel belangrijk. Ik heb in 2017... vroeg Paul van Kevenaar aan mij of ik even mee wilde doen in een filmpje voor... PSV en Bavaria.
Ja.
Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, natuurlijk, Paul, leuk. En tussen die opnames door vroeg iemand aan mij, zou je ook heel even de foto willen? Ik zei, ja, dat is goed. Dus een fotootje in het stadion met een glaasje bier in mijn handen. Ik denk, nou, ik heb geen idee wat de bedoeling is van die foto, maar ik denk, ik hoor het dan nog wel. Toen zag ik vervolgens mezelf levensgroot op allerlei Abris hangen hier in de stad.
Deze week?
Nee, in 2017.
Oh, 2017, oké, ja.
En toen dacht ik, dat is raar.
Heb ik geen toestemming gehoord?
Niemand heeft mij iets gevraagd of gedaan. Of, en in 2018 ging ik toen die carnaval vrijpetitie doen voor Bavaria. Toen kreeg ik van Bavaria als dank voor dat ze die foto's overal op hebben gehangen, een kratje bier en een kistje speciaal. Wat het eigenlijk alleen maar erger maakte.
Wat een helden.
Maar ik denk, allee, laat maar. En toen heb ik daar later nog wel eens benoemd bij Bavaria. Maar die wijzen dan weer naar PSV. En zo wijzen allemaal mensen naar elkaar die er verantwoordelijk voor is. En toen moest ik een paar jaar terug, of twee geleden denk ik, met Kees Geel een filmpje opnemen. En toen werd er tussendoor ook gevraagd, wil je even op de foto? Ik zei, ja, dat is goed. Dus ik weer met een nog erger, met een 0.0. Nou, dat wil ik al helemaal eigenlijk niet.
Nou, daar kreeg ik een vraag over. Is 0.0 bier?
Nee, dat is natuurlijk niet.
Goed, ga door.
Die reclame, Kees Geel ging over 0.0. En dat betaalde ook prima. Foto werd ik tussendoor genomen. Ik denk, nou, ik hoor het wel. Maar toen hing die foto ook in een keer levensgroot ergens in het stadion. En toen moest ik dus laatst die stewards, dat was
stewards van steward.
Toen kwam ik dus bij de ingang bij West en daar hangt hij dus heel groot. Ik zeg, dat is apart.
Niks van hoor.
Dus ik had gemaild. En ik moet zeggen, Eli die probeert er altijd heel allemaal netjes op te lossen. Alleen, ik heb geen management of zo. Dus ik weet niet hoe dat zit qua portretrecht. Ik had Kees Senior eventjes een mailtje gestuurd. Die zei, nou ja, wat ze geboden hebben is wel te weinig. En dan is de bedoeling dat ding blijft hangen. Maar ja, voor hoe lang blijft dat ding hangen? Dus ik dacht, nou ja, van die vele, vele luisteraars die we hebben, is vast wel één iemand, of er zijn misschien wel een paar mensen. Kijk, dat oproepetje met die schilder, dat heeft ook ontzettend...
Fenomenaal, hè?
Dus ik denk, nou, misschien zijn er mensen die zeggen van...
Ik ben gespecialiseerd.
Die zeggen, nou luister, dit is gewoon een beetje standaard. Dan weet ik ook een beetje hoe zoiets zit en dan kan ik er terugkomen.
Een portretrechtsjurist.
Ja,
drie keer de woordwaarde, ben ik klaar?
Ja, precies. Maar ik vind het vooral opvallend dat...
Dat zo gaat dan, hè?
Dat zo gaat. En jammer, nou ja, dat is een beetje denk, ja, dat is dan het nadeel als je geen management hebt. Dan gaat dat ook vrij makkelijk zo.
Ja.
Snap je? En ik vind het allemaal goed. Dus dat was mijn tweede oproepetje.
Ja.
Of eerste oproepetje, niet echt een oproepetje, maar... Ja, dus ik doe trouwens nog een derde. We spelen zaterdag weer met de Huissoldaat en Valkenswerd. En dat zit later voor ons best een grote zaal. Dus dan mogen best nog wel wat kaartjes verkocht worden. Dus als mensen zin hebben om te komen kijken. Zaterdag in Valkenswerd en Hofnar. 7:15 beginnen met de Huissoldaat.
Bij deze, ja. Ik zou niet...
Zo, daar heb ik al oproepen gehad. Kijk, brood staat al op tafel. Lekker schat.
Hammetje erbij, wat is het? Hamprijf?
Nee, dit is die asperge, hè?
Oh, aspergebeen. Ja, ja, ja. Sjoer knikt je Steffens, dus dat komt goed.
Dus ik denk, die haal ik elke week in huis. Goed, dan waren de oproepetjes. Nou, jij bent lekker naar Madrid geweest.
Ja, dat was even lekker voor de bekerfinale. Ik kwam op zondagochtend heel vroeg mijn nest uit in Madrid om met vliegtuig. Snel naar Düsseldorf, mevrouw Timmer afgezet in Deventer, bam, meteen door naar de bekerfinale. Gelukkig hielden ze geen rekening met mij, gewoon een verlenging en strafschoppen. En we zaten al tegen die deadline aan te werken. Ik denk, nou jezus, heb ik dit. Maar uiteindelijk allemaal weer gelukt.
Je bent dus zondagochtend teruggevlogen.
Ja, maar dat was heerlijk, man.
Ja.
Het was daar 30 graden.
Lekker.
De zon scheen. We hebben per dag denk ik 25 kilometer gewandeld door die stad heen. Al die wijken gezien. Want als je loopt en wandelt, zie je het meest. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Beter dan op zijn stepje.
Doe ik ook wel eens. Als mijn voetjes moe zijn. Ja. Pak even een stepje. Zeg ik tegen mijn vrouw, maak even een fotootje voor Björn. Doet ze dan ook netjes. En die hangt nu overal in Madrid. Op de Abris. Nee, maar dat was heerlijk. Want weet je, alles is daar buiten. De mensen zijn buiten. En omdat het zo warm is en omdat de prijzen nog normaal zijn. En je betaalt voor een goed glas Rioja betaal je daar 3 euro. En je hebt je lekkere Iberico ham, je tapas. Mensen zijn vrolijk. Alles gebeurt buiten. En dan is het echt een fijne stad. Het is een koninklijke stad echt. Waarbij de wijken, verschillende wijken ook bijzonder zijn. Dat Malasana, dat is een beetje de hipste wijk met allemaal vintage winkeltjes. Kleine smalle straatjes om doorheen te wandelen, hartstikke leuk. Dan heb je de
Stepjes.
Chueca, dat is een beetje de gay wijk, de gay scene.
Daar heb jij veel gezeten waarschijnlijk?
Daar heb ik ook heel veel gezeten. Maar die grap mag, hè? Ik voel me niet aangesproken. Dat mag het. En dan heb je La Latina. En La Latina is eigenlijk een beetje de wijk waar de begin twintigers en de mensen die al eigenlijk die hipsters zien wel een beetje verlaten hebben. Gewoon lekker buiten en restaurants en overvloed. Veel locals. Dat is echt een fantastische wijk om te vertoeven.
Wat minder image en wat meer gewoon...
Geen image, niks. Dat is echt top hoor.
Ja.
Lekker maar muziek erbij. En we zijn naar het Reina Sofia Museum geweest. Daar wilde ik graag naartoe. La Guernica hangt daar van Picasso. Die wilde ik graag zien.
Oh, ja?
Zeer indrukwekkend, indrukwekkend schilderij. Veel Dalí en Picasso. Dat vind ik prachtig.
Ja?
En naar Real Madrid geweest. En dan zie je nog hoe mooi voetballer kan zijn natuurlijk. Dus ik leef heel veel lelijke dingen. Ook aan Real Madrid met geld en weet ik allemaal wat. Maar op de wedstrijddag. Metrootje uitstappen voor het stadion. Ticketbox open. Lange rij. Even lekker in de rij staan. Allemaal in spanning. Zou er nog kaartjes zijn? Nee. En die waren er. En we zijn met z'n tweetjes lekker maar Real Madrid Almeria gegaan. En bij het stadion een cafeetje in, biertje drinken. Al die supporters door elkaar.
Fantastisch, hè?
Geen gauw hoer. En ik was wel een keer in het stadion geweest met mijn zoon om zo'n rondleiding te doen. Dat was tijdens de verbouwing van Bernabeu, maar nu was het af. En prachtig, man. Het is echt is mooi. Echt mooi. En een leuke wedstrijd. We zaten aan de kant waar Benzema drie goals maakte.
Dat heb je van tevoren ook niet verteld.
Nee. En ik merk dan ook hoe fanatiek mijn vrouw was. Dat is altijd weer leuk. Die ook fluiten en zo. En
met bier gooien.
Nou ja, ze zit dan helemaal in dat spel. Dus dan
spreekkoren aanwakken. Nee,
dat nog net niet. Nee. Maar ze is wel fanatiek. Als ze één keer in dat spel zit, dan...
Ja, dat moet ik zeggen. Dat heeft ons El ook. Die ging ook goed een keer... De penalty race kon ze maar heel moeilijk. Had je het moeilijk meeschatten. De penalty reeks vond jij erg spannend, hè? Ja.
Xavi Simons ook.
Ja.
Je stond er met de rug naartoe.
Ja.
Was jij een penalty nemer?
Nee, absoluut niet.
Waarom niet?
Kon ik niet.
Kan ik niet?
Nee, dat is het fascinerende aan penalties. Dat op het moment dat je die niet wil nemen omdat je weet, daar ben ik niet goed in, dan ben je scheiterd. Maar ik ging ook niet achter een vrije trap staan. Kon ik ook niet. Moeten andere mensen doen.
Nou, vrije trap is iets verder weg. Ja, penalties, nee, maar 11 metertjes.
Ja, dan zijn het toch. Heb je wel eens gehoord van penalty specialisten?
Jawel.
Die zijn daar goed in.
Ja.
Ja. En anderen kunnen het niet zo goed. Die moet je dus ook geen penalty laten nemen. Dat heeft niet met verantwoordelijkheid of durven te maken. Dat heeft gewoon met iets wel of niet goed kunnen.
Maar wel met de druk. De druk.
Ja, maar druk voel je ook tijdens een wedstrijd. Nou is dit iets specifieker, dat klopt. Maar ik was er gewoon niet goed in. Ik scoorde ook weinig. Dus en ik denk dat het wel heel trainbaar is hoor. Want daar stond een stuk over in de krant. Dat Ajax ook niet op getraind. Toen die penalty serie kwam, maakte ik me niet zo heel ongerust. Want ik denk, ik zie Ajax er heel veel missen.
Het was wel aan de kant.
Ja, maar van dan Ajax. Die gasten die hadden allemaal kramp en zaten niet in de wedstrijd. Niet dat PSV nou zo geweldig speelde, maar die waren wat fitter. Dus ik had wel het idee dat, ik verbaas me over dat jonge ventje.
Die was goed, hè?
Godverdamme, zeg.
Ga die van Ajax, 17 jaar of zo, 18.
Dat is veelbelovend, je op die leeftijd...
Het schijnt dus zo te zijn, wetenschappelijk, dat de jonge spelers minder last hebben van die druk.
Nou,
dus onbevangener kunnen schieten.
Ja, dat zegt, denk ik, dat is natuurlijk ook... Dat zie je ook bij in de Formule 1, dat ja, op die jonge leeftijd ben je veel...
Je hebt meer lef.
Nou ja, je overziet gevolgen veel minder goed. Dus daarvoor rijdt...
En dus minder angst.
Precies, minder angst. Dus je rijdt, daardoor rij je ook onbezonderder, omdat je heel de gevaren niet ziet. En dat is ook met Max Verstappen natuurlijk. En die zal naarmate die ouder wordt, zal die voorzichtiger gaan rijden waarschijnlijk. Want er wordt gewoon bij ouder worden. Op een gegeven moment ga je heel langzaam rijden, Mark, hoor. En dat zal ook met penalties te maken hebben. Dat je gewoon...
maar dat is wel, ik vond het wel opmerkelijk. Ik bedoel, je kan er natuurlijk op twee kanten, op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant is het een loterij, omdat je de... Je kan de druk en de sfeer in het stadion... Dat kan je nooit nabootsen als je hem traint en oefent.
Nee, dat klopt. Maar als jij...
En aan de andere kant is een vaste trap gewoon te trainen.
Wat hetzelfde is, ik heb er wel eens misschien een rare vergelijking, hè? Dat is dan minder druk, maar met een goede vriend van een muzikant over gehad, die heeft altijd moeite om zijn teksten te onthouden. Zijn eigen teksten, dus van zijn eigen liedjes, en wat teksten erbij. En die onzeker, het is ook gewoon een kwestie van heel veel doen.
Heel veel oefenen.
En natuurlijk is ook meer live spelen werk beter dan alleen thuis, maar ik zeg, als je dat... Je tackelt wel een onzekerheid door van tevoren er gewoon heel veel tijd aan te besteden. Dus als jij penalties moet gaan nemen en je hebt er al 1000 genomen of je hebt er 3 genomen. Als je 1000 keer een penalty hebt genomen, dan ben je gewoon wat zekerder van jezelf.
Ja, en er is
ondanks ook... de druk. Dus die druk ben je dan kun je een beetje van jezelf afhalen. Omdat je weet, ik heb het al zoveel gedaan.
Ja, ik vond het opmerkelijke uitspraak van Heitinga. Heitinga zei, die kreeg een afloop de vraag, hebben jullie opgetraind? Nee, we hebben er niet opgetraind. Want het is een loterij.
Ja, maar deze fucking bullshit, want zo'n loterij is het dan ook niet.
Nee, dat vond ik... Ik vind...
Het
is... Maar ja, ik vind dat je als trainer zijnde alles moet doen om de kans op succes te vergroten. En daar hoort dus ook aandacht voor penalties bij. Een keeper die zich heel goed voorbereidt op de tegenstander. Die weet van, oké, die schiet vaak die hoek, die schiet vaak die hoek. Dat heeft Drommel gedaan, dat hoort daar ook bij. Maar er is een wetenschappelijke benadering van een aanloop bijvoorbeeld. Welke aanloop is nou het meest succesvol? Ja, die van Alvarez, die staat recht op de bal. Drommel zei ook na afloop van, ja, als je recht op de bal staat...
Wordt heel lastig.
Dan wordt het moeilijk om in een hoek te schieten. Daardoor bleef hij staan.
Ja, aanloop zie je van Dings Ramal. Je dacht, goed, het is een korte aanloopje.
Ja, korte aanloop, hè? 4 achter elkaar gemist, hè?
Het is ook gewoon een vaardigheid, Marco. Het is niet een loter. Ik vind het te makkelijk, want ik ben ervan overtuigd.
Ja, PSV werd wel opgetraind.
Was vrije trappenspreesje. Maar die nam toch ook elke dag, ja. Ik weet niet hoeveel vrije trappen.
Zeker,
dat is
absoluut.
Niet alleen talent, dat is gewoon 100.000 keer doen. En er zit minder druk achter, want een vrije trap mag je missen. En een penalty dan, dat eigenlijk niet.
Nee, die moet erin.
Maar dan nog, het blijft een vaardigheid. En als jij gewoon heel vaak... gewoon iedere dag na de training. Kijk, dan moet je dus ook. Dat heeft weinig zin dat je denkt in de aanloop naar de bekerfinale. Dan gaan we op penalties trainen. Zo snel krijg je het ook niet. Maar dan moet je dan eigenlijk dag in dag uit.
Maar PSV had het wel met dataspecialisten en Drommel heel goed voorbereid. Die hadden dat veel serieuzer genomen dan dat Ajax dat had gedaan.
Ik vond het voor Drommel fantastisch trouwens. Dat ik dacht dat hij vanuit waar hij vandaan komt en de kritiek die hij heeft gehad, denk nou, dus godverdomme mooi voor die jongen.
Mooi toch? Verhaal, hè? Een mooi verhaal.
Ja,
maar dus hij keept ook in de wedstrijd gewoon goed.
Ja, maar hij had geen één bal tussen de palen gehad, dat hoorde ik op de radio. Ajax had niet één keer binnen de palen geschoten.
Nee, dat klopt.
Niet
de,
één
nee, want
keer.
De bal die Bergwijn, ja, de bal die Bergwijn die scoorde, die ging, oh, ja, die ging via Brandweight erin. En die van Bergwijn. Die van Bobby. Ja, dat was een kolderiek moment, zeg. Heb je dat nog gezien?
Ik heb dat nog gezien. Ik hoorde onze jongens zeiden, hij miste voor een open goal. En toen zag ik het terug. Dacht ik, het is iets lastiger dan echt recht voor een open goal.
Ja, maar hij schiet hem op de paal. En die bal die gaat richting het doel. Bergwijn, die ziet die bal gaan.
Bergwijn.
Die ziet die bal gaan en die denkt...
Dat is Gassen.
Die gaat erin.
Ja.
Dus die draait zijn hoofd weg en die loopt naar Bobby toe om te juichen. Ja. Maar die bal die komt in zijn baan terug van de paal. Ja. Blijft hij staan?
Ja.
Ja, dan kan hij op zijn knietjes met het koppie. Ja.
Het telt voor twee.
Het balletje, het telt voor twee.
Ja.
Sjoerd, ik kreeg een vraag. Heb jij die bal van Bobby meegenomen van die penalty? Ze ligt in jouw achtertuin, begreep ik.
Ja, hij ligt in mijn achterbank.
Daarvan wist ik dat hij zou missen. Ja, dat is achteraf makkelijk. Maar die jongen had natuurlijk al kramp. Zat er totaal niet in de wedstrijd.
Speelt nooit 90 minuten. Ja. En nu opeens 120.
Ja.
Wel bijzonder.
Dat speelt ook allemaal mee. En het is opvallend ook dat er zoveel jongens bij Ajax kramp kregen. Maar misschien krijg je van gemekker eerder kramp. Dat zou ook kunnen natuurlijk.
Dat had PSV ook wel wat kramp moeten krijgen.
Ja, die hebben iets minder gemekker dan mij. Nou, ik heb de wedstrijd niet, maar wat ik een beetje terug zag en wat ik hoorde.
Laten we de koe bij de horens vatten. Je snijdt er niet voor niets aan. Je hebt de beelden teruggezien, je hebt de commentaren gelezen.
En de radio gehoord.
Wat? Nou, laat ik het anders vragen. Omdat je ex-speler bent. Ex-prof ook.
Voorbeeldige prof.
Nou, je gebruikt het woordje voorbeeld, daar wou ik naartoe. Ben je als speler wel eens bewust van het feit dat je ook een voorbeeldfunctie hebt, of niet?
Nee, en daar heb je ergens, maar ook daarom vind ik dat we dat niet al te groot moeten maken. Ik vind inderdaad, kinderen gaan die voetballers nadoen, maar dat is dan in een voetbalveld, dus allemaal te overzien leed. Het grootste voorbeeldfunctie heb je als ouder gewoon naar je kinderen.
Dat lijkt me duidelijk, maar goed. Okay, dat gezegd
dus,
hebben
dus, we... Zodat we dit ook niet te groot gaan maken. Het is gewoon fucking irritant. Het is gewoon niet om aan te zien. Ik heb het eerst zelf niet gezien, maar als ik mensen erover hoor... En dan denk ik, nou, daar heb ik dus een tijd geleden al aangehaald. En dan vind ik het leuk, want ik las het in de krant dat Dick Jolder over begon. En die zei over Tadic, die zou ik meteen een bats gele kaart geven. En als hij zijn bek opentrekt, krijgt hij meteen twee, kan hij gewoon vertrekken. Nou, daar heb ik al eerder, die swalbes, en daar willen we een VAR kennelijk niet voor gebruiken. Maar ik stel voor dat we het wel gaan doen, dat constant op die grond gaan liggen. Kijk, af en toe een keer een opstootje en een beetje verneinen leven in zo'n wedstrijd hoort erbij. Maar dat bij constant alles naar de grond gaan en gaan lopen mekkeren en zeiken. En kijk, je ziet nou veel van die dingen voorbij komen dat de prijzenkast van Ajax dit seizoen leeg blijft. Maar misschien als we een trofee uit kan reiken voor de meest irritante kutploeg van het seizoen, dan denk ik dat er een hele grote trofee
is. Ik zie een headline aangekomen. Ajax is de meest irritante. Ajax krijgt een trofee voor de meest irritante kutploeg.
Dan dat er toch nog een beker in de prijzenkast gezet kan worden. Ja, dat is een beetje...
Daar gaan mijn kansen zoet op ooit een keer een mooie podcast met PSV's in Amsterdam. Hè? Weet
nee,
je niet?
Maar het heeft niks met Ajax te maken. Maar je merkt gewoon, er lopen wel veel spelers rond daar die gewoon ja, het was... die behoorlijk irritant zijn. En wat ook iemand zei, volgens mij zei Huub Stevens erover. Ajax is natuurlijk een ploeg die altijd heeft moeten voetballen. En of echt een voetballende ploeg is. Maar als je zelf, eigenlijk jezelf zo uit een wedstrijd haalt, want dan...
Ja, ze hebben willen overcompenseren. Omdat ze natuurlijk die eerste wedstrijd 3-0 verloren hadden. En ook deels afgetroefd op agressiviteit. Wilden ze dat overcompenseren, had ik het idee. En ik dacht op de tribune, godverdomme, ik kan nog in Madrid kunnen zitten, man.
Ja, dat snap ik.
Bij een finale, dat is toch krankzinnig.
Nee, weet je wat het is? Ik heb ernaar zitten kijken en we gaan het zo hebben over nog wat Ajaxiden, waaronder Tadic en ook over PSV en Luc de Jong. Maar deze twee ploegen zorgden ervoor dat het geen wedstrijd werd. Ja, door iedere 5 minuten 3 opstootjes.
Ja.
Kijk, kwam er geen tempo in het spel. Nou, het was gewoon echt heel vervelend om naar te kijken. Ja. En dan zit je gelouterde spelers, want ik ga het nu maar over Tadic hebben dan. Zoals Tadic, maar ook Klaassen, maar ook Luc de Jong. Luc die wordt ook echt geprovoceerd de hele tijd. En daar zegt hij terecht iets van. Alleen door dat continu te doen, krijgt hij wat Tadic is voor PSV, is Luc de Jong voor Ajaxide.
Ja, maar hij kan dan beter inderdaad niet... Hij kunt een keer aangeven bij de scheids en misschien nog een tweede keer. En de derde keer moet je gewoon denken, nou vriend, daar ga je. En dan pak ik wel een hele kaart.
Ja,
in plaats van
mekkeren.
Ja, dan zou ik denken, ja, nou, dan krijg je een vriend.
Want laten we wel wezen, want hij wordt ook wel continu zijn shirt uit en zijn broek uit en zijn sokken. Ze zitten overal aan, ze trekken, ze duwen, ze doen. Ik zou dat ook heel vervelend vinden, maar dan zou je inderdaad verwachten van, oké, wacht even, luchtduelletje, bam.
Dat, daar ga je vriend. Ja.
Nou goed, en we ook Tadic, want ik vind het voor Tadic zo jammer, want ik vind
het voor hem jammer.
Ja, ik vind het voor hem heel jammer dat hij zo voetbalde. Dat is zo... Beneden zijn pijl, beneden zijn niveau, dat hoort helemaal niet bij hem. Als je zijn cijfers erbij pakt, wat hij gedaan heeft voor Ajax, hè? Even kijken, dat heb ik voor de gein gedaan. Die van Luc de Jong pak ik straks ook even bij. Dan heeft hij dat totaal niet nodig. Hij heeft voor Ajax heeft hij 237 wedstrijden gespeeld, hè?
Hoeveel?
237. Zo. Daar heeft hij 103 goals gemaakt en 111 assists gegeven.
Dat is niet verkeerd.
Dat is heel veel.
Dat is heel veel.
En ik ben in Servië geweest. Dus, daar heb ik de roots van Tadic gemaakt. En dan krijg je een inzicht in de persoonlijkheid van die jongen. Nou goed, laten we wel wezen. Serven en agressie, dat zit er van nature al een beetje in. Emotie. Maar hij, wat ik ook leerde is van dat hij bijvoorbeeld heel voorbeeldig was op school. Omdat hij zo'n pleuris hekel had op school. Hij dacht van, hoe eerder ik van die school af ben, dan kan ik voetballen. En als ik langer op die school zit, kan ik niet voetballen. Dus ik moet hier zorgen dat ik heel voorbeeldig ben. Dus, en ook in de middelbare school extra Engelse lessen nemen. Omdat die wist van, ik wil voetballer worden. En dan ga ik
naar buitenland.
Dus toen
hij had wel een plan dus.
Hij had een plan. En toen hij terugkwam van Engeland richting Ajax 2018, heeft hij die club samen met wat andere talenten en goede voetballers en Ten Hag en Overmars, heeft hij die club opgetild. Ik heb je net de cijfers gegeven. En dan denk ik, waarom doe je dit nou, man? Zo mekkeren, zo zuigen, zo duwen, zo liggen, zo rollen. Doet helemaal afbreuk aan hoe goed hij als voetballer eigenlijk is. Ja. En dan denk ik bij mezelf, is het dan omdat je ouder wordt? Ja, maar dat is de vraag aan jou. Is het dan omdat je ouder wordt dat je dan denkt, ik moet overcompenseren of zo?
Nee, toch.
Wat is het? Ja, of dat je zo'n slecht seizoen hebt, zo'n slecht seizoen, dat alle frustraties eruit...
Kijk, het is ook niet echt een incident. Het heeft zich eigenlijk meer opgestapeld. Ja. Er wordt er meer over... We hebben het er al vaker over gehad. Ja. Maar niet alleen. En deze finale bleek dus kennelijk een soort... wat dat betreft kwam alles daar bij elkaar qua... van al die... Het was in negatieve zin dan, zeg maar. Hè?
In negatieve zin.
Dat in plaats van je denkt, nou is, we hebben het erover gehad. Maar het was een soort explosie van ellende. Van alleen maar naar de grond en gemekker en gezeik en niet voetbal. Het was kennelijk, die eerste helft was kennelijk echt... Moet echt verschrikkelijk zijn. Ja, heb ik ooit verteld van over dingen. Ik wou meteen een vergelijking trekken met... Heb ik er ooit hier verteld... Dat zal wel waarschijnlijk, maar dat die Tony Schumacher toen in die EK-finale, of nee, halve finale, Frankrijk-Duitsland.
Ja,
toen liep hij die speler van Frankrijk in elkaar.
Batiston?
Ja, en was een Nederlandse scheids. En die Tony Schumacher die kreeg niet eens geel. En die Batiston die had volgens mij een hartstilstand en al zijn tanden uit zijn bek. En die Schumacher die zei... achteraf alleen van, nou, ik wil zijn tandartsrekening wel betalen, hoor. En toen was Tony had een paar dingen gedaan in Frankrijk. Toen was Tony Schumacher de meest gehate man in Frankrijk op 1 en op 2 Adolf Hitler.
Ja, dat klopt. Ja. Ik heb me daar herinneren.
Vond ik wel. Ja, heb ik eerder.
Dus jij in relatie tot dat Tadic hier in Eindhoven wel de meest gehaald
was? Ja, dat die eerste helft zo verschrikkelijk was. Dus op 1 op 2 de Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar het was niet alleen Tadic, hoor. Het was ook Klaassen en Berghuis. Dus, ja. Maar ook PSV, dat daarin meeging.
Dat weet je nou wel, hè? Nou we het er hier over hebben, dan gaan de mensen reageren. Ja, maar Peets, wij waren ook heel veel
Maar dat zeg ik net.
Is ook, ja, dat is ook.
Dus Luc de Jong moet op een gegeven ogenblik, moet hij dus inderdaad een keer wachten van, ik wacht tot een bal ertussen is, en dan geef ik je flinke cakey. In plaats van dat hij continu loopt te mekkeren en te horen, want dat is ook compleet onnodig.
Ja.
Maar de vraag is ook een klein beetje van, ik zat daarnaar te kijken en ik dacht van, ja, eigenlijk... Eigenlijk is de scheidslijn ook wel heel erg dun tussen wat we willen en adoreren.
Het is een kwartje dat een beetje op zijn kant ligt. Alleen dit is een duidelijk voorbeeld van dat het... Nou ja, sowieso dat op de grond liggen, dat moet gewoon afgelopen zijn. Dat maakt ook een spel gewoon kapot.
Dan moet de scheidsrechter eigenlijk eerder... Ik kijk die eerste helft, ik denk, hij doet eigenlijk niet zo heel veel fout. Alleen hij moet eerder een grens trekken. Want dan gebeurt het niet meer. Als we allemaal om hem heen komen te staan, dan duw je er een weg, pats, gele kaart. En nog een keer, bam, en dan is het afgelopen.
Ja, dus dat, nou ja, die grens... Toen met Nederland-Portugal, toen ging dat gewoon door. Dus toen daar waren 37 gele kaarten.
Ja, en 6 gooien. Dat klopt. Dus dit waren 11 gele kaarten, geloof ik.
Maar het scheelt wel inderdaad als een scheidsrechter. Maar het was de eerste keer dat hij volgens mij...
Zo'n finale floot, ja.
Ja, hij had één bekerwedstrijd eerder gefloten, hoorde ik op de radio. En nou die finale, dus dat is misschien dan ook net iets te snel. Dat weet ik niet. Ik ken die scheidsrechter verder niet.
Hij heet toevallig Hitler.
Okay.
Geen Hitler, maar Hitler.
Maar hebben die dinges, die Dick Jol, dat...
Dat zo zei, ja.
Vind ik leuk, want dat vond ik ook een goede scheids. Die kon ik gewoon, die trok zijn bek ook wel open. Daar ging je niet mee knikkeren. Maar ik vond hem wel een... weer een kat, shoot. Ja, dan doe je de deur over de een en dan wacht die ander nog even. Doe je deur weer en dan komt die. Ja, dus echt toch...
Nou, wat ik zat te bedenken is... we hebben jij ook wel, de mond vol over... karakter en een keer wat uitdelen en een keer je ploeggenoot scherp houden en gewoon dat wat ook bij voetballen hoort, zeg maar. Jan Wouters en Lerby, dat soort types, Guardado. En dan hebben we de mond vol over Latijns-Amerikaanse voetballers, die hebben dat gif en die brengen een winnaarsmentaliteit met zich mee. En die brengen een onverzettelijk karakter met zich mee. Maar bij dat Latijns-Amerikaanse karakter hoort ook vallen, zuigen, ja, intimideren, zwalben, een scheidsrechter bewerken, opgefokt zijn. Dat hoort daar ook bij. Dat krijg je er gratis bijna. En dat zag ik allemaal en meer afgelopen zondag. Dus ze gingen ver over die lijn, joh. Er zat geen voetbal in. Kijk, als er nog een keer goed gevoetbald werd daarnaast. Ja, hè, dus dat, ja, je aanvallen hebt. Dat je denkt van wow, dat is voor de doelen veel gebeurde.
Ja.
Hè, kopkansen, vrije trappen, ja, die op de paal gaan. Ja, dan kan je het hebben als er een keer een opstoot aan. Een opstootje, laten we wel wezen, hoort wel bij zo'n finale natuurlijk. Hoort er gewoon bij. Je moet je op het scherpst van de snede om een prijs te krijgen.
Dat was echt zo'n finale. Daar heb je ook wel eens met als je naar een... Naar wie gingen we ook weer kijken, al naar de concert. En die gast begon alleen op pedal steel. En dat is een prachtig instrument natuurlijk. Maar dat duurde... Zit hij nou te kotsen, die kat?
Ja. Oh, nee, niet weer, hè?
Die zat volgens mij, denk dat er zeker een kwartier duurde dat hij zelf die pedal steel zat. En dan zei ik tegen El op een gegeven moment, ik denk dat dat eigenlijk alleen voor hem zelf heel leuk is. En dan heb je ook wel eens bandjes die eindeloos door blijven soleren en jam. Dat is voor die bandjes zelf dan leuk, maar dat moet eigenlijk verder, is dat voor niemand bedoeld. En die finale was misschien voor hunzelf leuk, maar daar had geen publiek bij moeten zijn. Daar hadden ze gewoon zo onderling zelf moeten zeggen, wij doen dit even, kom maar niet kijken, want dit gaat heel vervelend worden.
En dat was ook.
Nou ja. Dat snap je mijn vergelijking?
Ja, ik snap het. Het was heel vervelend. En gelukkig werd het beter. De tweede helft was één man die zich daarin positief onderscheidde. Dat was Joey Veerman.
Ik vind het zo grappig, vind je. Ook dat hij zei, die kreeg 0.0 in man. En dan denk ik ook, welke idioot drukt iemand na een beetje gewonnen beetje van 0.0 in zijn handen?
Hij was daar heel duidelijk over.
Maar
vond het helemaal niks.
Hij had er nog een paar van die opmerkingen. Dus interview.
Sponsording was het.
Ja, sponsoring.
Ja, precies.
Maar hij had snel ingeruid voor een Bavaria.
Hij had een fles champagne trok.
Ja, ook. En hij had een biertje bij de persconferentie. Maar hij zei bij de persconferentie, zei hij ook heel terecht van... kijk die beelden nou maar na. Ik was er geen één keer bij betrokken. Ik heb me eraan onttrekt. Ik heb me eraan gestoord. Ik wilde er niet bij zijn. Kijk maar de beelden na. Ik was er niet bij. Ik heb me gefocust op voetballen. En hij heeft het kennelijk ook gezegd in de rust, want dat vertelde hij. Ja, en de tweede helft ging PSV ook eindelijk voetballen. En dan zie je ook dat ze terecht de gelijkmaker maken.
Misschien nou door mij trouwens. Ik zag een
einde. Hij bedenkt iets hoor, let op.
Nee, ik zag van Arnold weer zo'n ouderwetse schaartackle. Ken je die nog?
Ja, ja.
Wat? Oh, geweldig. Dat vind ik zo mooi. Denk, dat is lang geleden dat ik die gezien heb. Gewoon zo, boem.
We hebben wel de bal ertussen.
Tuurlijk.
Oh, dan is
met
goed.
Bal, man en bal.
Dat is goed.
Man en bal, gevalletje man en bal.
Ja, die hadden nog even een akkefietje, oh, is... die twee. Van Arnold en Alvarez. Alvarez ging zo voor Van Arnold staan. Ja, omdat Van Arnold eerder in die eerste wedstrijd natuurlijk ook zo hard staan.
Oh ja? Oh, dat weet je.
En wie mist dan de penalty uiteindelijk?
En hoe ook, hè? Ja. Dat is het gevaar als je hem zo neemt. Als keeper blijft staan, dan is het ook echt niks. Maar...
Uiteindelijk heb ik ook opgeschreven van dat de manier waarop deze... prijs voor PSV tot stand kwam, dat zal vervagen met de tijd, want de beker die beklijft.
Precies.
Dat zal, hè, dus we moeten het ook niet te verder over hebben, te lang, maar het was vervelend om naar te kijken. Maar ze winnen de beker.
Maar
was je blij?
Ja, tuurlijk. Ja.
Overigens was volgens Ruud was het de schuld van de media.
Wat?
Nou, dat het allemaal gebeurde. Dat die wedstrijd zo verliep de eerste helft. Omdat wij in de media... Wij maken de belangen veel te groot. En je bent een hero of een zero. Van 0 naar 100. En als je geen prijs pakt dit seizoen, dan heb je het heel slecht gedaan als PSV zijn. En als Ajax geen prijs pakt en geen titel en een beker laat lopen, dan heb je een dramatisch seizoen. En
dat... Ja, maar deze gesprekken hebben wij vaker gehad. En dan is dat inderdaad wat ik vind van wat de media ervan maakt. En daar is ook wat jullie ervan maken. Maar daar is ook... Vervolgens is het aan jezelf om dat enigszins te relativeren.
Ook in het veld lijkt me.
Ja, je wil zo'n wedstrijd wel winnen, maar...
Maar je bent toch niet in de war wat er in de media staat?
Nee, dat bedoel ik. Het is wat hij zegt, is ook zo. Dat het zo zwart-wit is het. Zo simpel is het. Maar er is, nou ja, goed, voor mij in ieder geval geen reden om dat serieus te nemen.
Nee, precies.
Nee. Dus ik, het is goed om te winnen, maar om nou te zeggen van nou, andere mensen maken het belangrijker dan wij het vinden, dat is van in ieder geval voor mij. Ja, ik voetbal niet meer, maar misschien is het ook wel de reden dat ik het makkelijker van buitenaf naar kan kijken en kan inzien van. Er zijn ook heel veel mensen die nooit voetbal kijken en die niet weten dat er een bekerfinale is.
Nee,
dat zijn er meer.
Meer.
Ja, ja. Die zijn wat beduidend meer, man.
Ja. Ja. Nou ja, ik zat er wel over na te denken dat we met z'n allen volgens mij in een soort van overgangsfase zitten. Dat we...
Nou, wel in de overgang, ja.
Nee, nou, in de overgangsfase. Oh. Niet in de overgang. De vrouwen, die zitten in de overgang. Je weet wat ze zeggen, hè? Vrouwen in de overgang.
Klinkt als een promotie, maar we kunnen het toch moeilijk zeggen.
Je hebt een kop als een rotte appel.
Nee, dat zeggen wij niet, hè? Dat zeggen wij niet.
Oh, serieus, met zo'n rood bezweet hoofd. Vinden we nog aantrekkelijk? Ja, nee. De overgang, het klinkt als een promotie.
Maar dat kunnen we niet echt zeggen. Maar nou, zo'n overgangsfase met z'n allen. Want als je ziet... goed, de media moet misschien ook hand in eigen boezem een beetje steken. Hè? Zo van de wedstrijd voor de bekerfinale was de wedstrijd van 40 miljoen. Want degene die wint komt op pole position voor de tweede plaats. Houdt zicht op Champions League. Dus dat wordt wel inderdaad een beetje opgehyped allemaal. Misschien moet je daar eens kritisch naar kijken. De KNVB heeft maatregelen genomen. Geen gooien is staken. Geen bier. Die wedstrijd in de Kuip, niks op het veld gezien. Dus de supporters, die hebben dat deels begrepen. Wat schetst mij verbazing na afloop. Dan kijk ik even naar Sjoerd, want daar kregen we ook vragen over. Een dag later, ik dacht van, we hebben een mooie sfeer gezien. Het mat was goed, de zonnetje scheen. Supporters op wat vuurwerk na, wat ik eigenlijk ook alweer bizar vind dat het allemaal binnenkomt. Maar goed, op wat vuurwerk na hebben ze zich voorbeeldig gedragen en een goede sfeer van gemaakt. Die PSV'ers in dat aan de ene kant helemaal rood.
Nou, dat wou ik nog zeggen.
Rode zee.
Ja, dat is potverdikke, maar dat deed je.
Dat is indrukwekkend.
Denk, hè, kleur, hè? Rood.
Geen nou, zwarte jekkies. Nou, dat was prachtig. Ik zat een beetje meer aan de kant van de Ajaciden, dus in die Kuip krijg je ook dat gezang mee. Dus dat ging wel aardig even op de spreekoren na. Niks op het veld gegooid. En verdomme, dat zie ik de dag erop. Zie je die beelden van die Kuip. En dan denk ik, oh, wat is dit toch erg. Dan is er toch weer een groepje dwazen. Die de Kuip verbouwen.
Oh, echt?
Ja, joh. Dus vraag ook aan Sjoerd, van, moeten we die bekerfinale...
Maar verbouwen in van even de boel afgestuukt en een
plintjes. Ja, even netjes.
of van
even netjes alles gekit.
Afgekit weer even.
Ze waren wel aan vervanging toe natuurlijk. Dus
die wc's. Ik heb het over de wc-blokken. En,
ja, dus uiteindelijk heeft Ajax nu nieuwe wc's voor Feyenoord betaald.
Ja.
Nou, dat is,
nou ja.
Maar die hebben daar...
Dat is een goede insteek. Dat is een goede insteek.
Ja.
Maar je hebt de beelden niet gezien. Maar als je die beelden zag, dan zie je gewoon afgerukte toiletpotten. Tussenschotjes helemaal. Ja.
Alle ziektes. En
alle ziektes.
Overleden supporters.
0-10 kanker en noem maar op. En het is, maar dat is dus ook maar een klein groepje.
Ja, dat zijn de 10 denk ik of zo.
Die dat doen.
Ja, ja.
En dus
stoertjes kapot, ja.
Ja, het was echt gênant.
Ja, je weet gewoon van tevoren. Want je ziet dat stadion. Nou ja, als Feyenoorder is het sowieso gek dat er twee andere ploegen spelen.
Ja.
En dan, ja,
maar wat ik...
en als Ajax dan langskomt, weet je dat dit gebeurt. Dat is gewoon elke keer het geval.
Dat is ook erg zat. Nee, dat gewoon...
Maar wat ik dan wel weer mooi vond... Dan kun je dus zeggen dat het inderdaad maar een klein groepje is. Want ik kom daar aangereden bij de Kuip. En je moet dan moest overdek parkeren. En dan loop je een stukje naar de Kuip. En dan liep alles door elkaar.
Ja.
ASC en PSV is. En dan denk je, hè? Het kan dus wel.
Op de tribune twee meiden. Eén in een PSV shirt en een Ajax shirt naast elkaar.
Ja, maar het kan dus wel.
Het is ook wel gewoon een feestje toch van Nederland.
Ja, vind ik ook. En als je ziet hoe de sfeer was. Het was...
Ik vind dat wel een hele mooie, mooie wedstrijd.
Ja, maar even doorgaan over die overgangsfase. Dus het kan dus wel. Op een groepje onverlaten na. Geen beker op het veld. Ik was vooraf bang. Ik denk van, ben ik uit Madrid gekomen. Dan zul je zien, wordt die wedstrijd na een kwartier gestaakt vanwege dingen op het veld. Stel je voor dat Ajax twee keer scoort. Dan gooit PSV. Of PSV scoort twee keer. Dan gaan ze van Ajax gooien.
Ja, dan krijg je dat dus weer. Hè?
Ja, dat gebeurde niet.
Maar niemand scoorde twee keer. Dus
dat... Precies, daar was ik al lang bij om.
Dankjewel, Bobby.
Maar deze wedstrijd misschien ook als eikpunt en vertrekpunt van hoe we het ook op het veld willen hebben. Emotie hoort erbij, opstootjes ook in zo'n finale. Maar er is wel een grens aan.
Nou ja, daar is dus eigenlijk ook waar... Wat alles ingewikkeld maakt, is dat elk weldenkend mens weet van... Ja, dat is ongeveer de grens dat het zoveel kan gaan dan niet. En dit is gewoon achterlijk gedrag. En dat is ook, dat is eigenlijk in het veld. Dus ook, dit was duidelijk een geval van compleet uit de hand gelopen. Tenminste, wat ik ervan gezegd
heb. Het had niet veel met voetballen te maken, nee, omdat er geen voetballer meer in zat.
Nee.
Maar we willen wel de. Ik wil dat wel zien in het voetballen. De gif van Lozano, Cuadrado. Ja, dat wil ik wel zien.
Ja.
Maar Martinez die heeft hetzelfde gif die toen bij Ajax speelde, nu bij United. Maar dat rollen 10 keer in het Philips Stadion. Ja, maar dan krijg je er dus gratis bij.
Ja, maar dat kunt u, het hoeft daar niet bij te zitten. Nou, maar waarom is het en? Ja,
dat is het karakter van die gasten.
En dat wel, ja, karakter van die gasten. Dan doe er iets aan. Dat is toch geen. Dat is toch. Nee. Ik vind ook geen argument. Ja, dat is nou eenmaal het karakter van die gasten. Ja, maar dan is het niet per definitie oké, toch?
Nee, dat is zeker niet oké.
Daarom want... daarvoor is het qua fluiten gewoon zeggen van nou, Swalbersbats gewoon wat mij betreft direct rood gewoon weg.
Trainers deden ook mee.
Trainers zullen ook niet meer meedoen, zullen we allemaal vastspreken.
Trainers deden ook
en
mee.
En wat nog even terugkomt, we hebben de vorige keer over die spreekoren hebben dat in de betaaldinges kwam ik op het briljante idee om wat volgens mij het beste werkt is als nee, ja, gewoon de clublied aan heel hard en de rest van het stadion dat meezingen. Dat verstomt dan dat kleine groepje wat idioten wat dan denkt iets anders te moeten roepen. En dan voelen zij zich dus daarin ook een minderheid. En dat werkt denk ik heel erg goed. Als jij met een klein clubje in een stadion staat te roepen, iets achterlijks. Ja,
dat was dus niet zo. Het was niet meer een klein groepje. Nee, Ermini Spring, die is een Jood. Dat werd door alle PSV's meegedaan. Allemaal, niet een klein groepie. En alle boeren zijn homo. Niet een klein plukkie van Ajax. Of Xavi Simons is homo. Niet een klein plukkie. Nee, duizenden.
Ja.
Ja. Het is wel een hele moeilijke. Want je kan niet met twee maten meten. Als je dus bestraft. Je wil alle spreekhoren, alle antisemitische spreekhoren. Hoewel je ook weer een discussie kan voeren. Is een Jood?
Ik vind, Marco, nou we het hierover hebben.
Begeef je niet op glad ijs, Björn? 3, 2, 1, go.
Ja, maar die lui, als je dan toch naar... Dit is toch gewoon een kleuterklas. Dat is ook trouwens exact wat onze moeder zei over Ajax. Een kleuterklas. En dat publiek, het is toch gewoon... De een roept dan, nou dan gaan wij dit roepen. En dat wij het hier als volwassen mensen überhaupt over moeten hebben. Man, ik heb godverdomme wat beters te doen dan dit kinderachtige. Het is toch te sneu voor woorden. En dan denk ik, nou kennelijk willen die duizenden mensen daar. Dan spreek ik met z'n allen af in het stadion. Dan gaan jullie daar roepen en jullie daar. En zullen wij er dan gewoon niet meer naar kijken? Zullen we dat dan gewoon doen? Daarom ben ik zo blij dat ik al zo lang... elke keer niet heb kunnen kijken dat het allemaal aan me ontgaan is. En nou wordt het weer voor mijn voeten gegooid. Denk, ben ik toch blij? Ik snap niet dat jullie nog in de
was voeten... ik eindelijk vanaf.
Ben ik toch blij dat ik het allemaal niet meegekregen heb. En dan dat kinderen zijn het. Kleine kinderen.
Nou ja.
Heb je kinderen in huis waar ik soms al denk... zou je in ieder geval alsjeblieft een keer een bakje in de vaatwasser kunnen zetten? En dan hoor je dit. Er zijn dus mensen die zijn nog ouder en wie niet springt, die is een Jood. Boeren zijn homo's.
Tadić dood.
Ja, hij zal uiteindelijk een keer doodgaan, maar ik hoop vandaag nog niet. Nee. Ook al is het niks. Ja, maar we hebben het nou toch over. Het is toch te treurig voor woorden. Ja. En daar gaan wij het nog over hebben ook. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, jongens, zoek het uit.
Maar ja, waarom heb je het erover? Omdat de KNVB...
Ja, ik wil het er helemaal niet over.
Nee, omdat de KNVB ook maatregelen neemt.
Er zitten dus mensen die moeten hierover gaan vergaderen. Wat gaan we eraan doen? Aan die kleine kinderen.
Een regenboogbandje.
Ja, maar daar lost het niet op. Het is
One Love.
Ik las ook in de krant dat er sowieso meer politiegeweld is geweest in de afgelopen jaren. Of tenminste, dat is ook allemaal opgelopen. Het is denk ik een heel maatschappelijk ding. En toch
denk ik, als je ziet dat er al geen bier dingen meer gegooid worden, dat we toch wel deels op de goede weg zijn.
Ja, maar het is meer symptomen.
Dat denk ik niet.
Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat er bij bepaalde mensen een bepaalde
drang
zit om een bepaalde agressie te tonen. En dat gaat op allerlei manieren. En als jij je verbiedt van nou, je mag geen bier meer, dan komt het op een andere manier. Dus ik ben wat dat betreft, want dan moet ik dus voorzichtig mee zijn. Mensen denken als je niet heel erg uitspreekt van dat alles verband, dat je voor bent. Integendeel, ik hoop dat iedereen snapt dat ik het te zot voor woorden vind hoe mensen zich... Gedragen bij gewoon bij een potje voetbal. Ik snap er geen flikker van. Ja, maar er zullen sociologen zijn die het me uit kunnen leggen, denk ik.
Ik vind het bemoedigend dat er dus geen bekers bier meer op het veld gegooid worden. Dat stap 1. Ik leef in vertrouwen, Björn. Vertrouwen. Ik snap
sowieso niet een beker bier aan €5 wegflikkert. Dan denk ik, ja.
Dat is ook een vraag van iemand. Is Björn trots op mij dat ik mijn bier heb opgezopen?
Ja, natuurlijk. Heel goed, jongen. Heel goed. Lekker van genieten.
Maar dat is stap 1. Dus er wordt al niet meer gegooid. Nou, dat gedrag van die spelers. Ik denk dat deze wedstrijd dat er wel een eikpunt zou kunnen zijn. Want dit gaat niet snel nog een keer gebeuren.
Nou ja, daar had ik dus al na dat Klaas dat ding op zijn kop kreeg. Ik denk, nou, die gaat toch nou niemand meer iets gooien? Ik had ook, was ik ook toen die rally hier in Eindhoven, denk, er zal toch niemand nou nog een keer, de plannen werden alweer gemaakt. Je wil niet weten hoeveel idioten er rondlopen maken.
Jawel,
ik wil ook heel graag van het goede van de mensen gaan, maar ik heb een beetje opgegeven.
Spelers zullen toch niet meer zo doen in het veld als dat ze afgelopen zondag hebben gedaan? Dat zullen ze toch niet nog een keer doen? Dat kan haast niet. Willem Vissers overigens, die werd...
Ik hoop het, maar ik ben bang, Marco. Laten we naar de geschiedenis kijken van de mensheid. En we hebben de Tweede Wereldoorlog. De mensen zullen toch niet nog een keer een oorlog beginnen? Zouden ze nou weer een oorlog gaan beginnen? Godverdomme, toch maar wel weer.
Ja, hij maakt gewoon een vergelijking tussen de voetbalwedstrijden en de Tweede Wereldoorlog.
Ja, vergelijken maakt duidelijk. Je kunt natuurlijk dus nagaan van, ze zullen toch niet nog een keer... Je zou zeggen van niet, Marco. Maar ja, kennelijk zit het in de mensheid dat we het heel erg nodig vinden om elkaar heel lastig te maken.
Nou,
kijk, en als het niet op grote schaal kan, hè, als we niet in zoiets groots als een oorlog zitten, nou, dan zoeken we een heel klein oorlogje op in een stadion. Dan gaan we daar met elkaar vechten en dingen roepen en dingen gooien. Zit dat in de mens?
Nou ja, iets wat ik wil uitzoeken is van, want ik denk dus oprecht dat, want als het een keer gebeurt, hè, een opstootje of iemand die rolt door, dan is het niet zo erg als iemand eens, maar dit was achter elkaar. Dat maakt het erg, dat het zoveel achter elkaar was. En ik was gisteren bij mijn belastingadviseur en die zei tegen mij van... En die man die heeft heel veel met de scheidsrechterij. En die zei tegen mij, je moet maar eens vragen aan Jaap Uilenberg. Waarom Hichler niet meteen direct een tweede gele kaart geeft bij Mekker of Zwalbe of herhaaldelijk zeuren en zeiken. En dan kennelijk zijn de instructies hier anders dan in het buitenland. Want als dat in het buitenland gebeurt, dan geeft een scheidsrechter, want bij de UEFA, FIFA, dan zijn er wel dezelfde regels, maar de instructies zijn meteen afstraffen. En kennelijk kon Hichler dat niet doen op de een of andere manier. En ik denk bij mezelf, ik ga dat wel even uitzoeken, vind ik wel leuk. Want,
zoek, ja, dat is even uit.
Ja, want dat is toch gek of niet?
Ja, dat is gek, ja. Dat is heel apart.
Volgens mij ben jij wel een goede scheidsrechter.
Ik zou een hele goede scheidsrechter.
Er blijven niet zoveel spelers meer staan. En als ze niet het veld uitgaan, dan help je ze een handje.
Ik denk dat ik echt een hele goede scheidsrechter zou zijn, ja. Ik denk dat er lekker doorgevoetbald wordt en dat er nog maar heel weinig zwalbes zijn.
Want die geef je meteen weg?
Die kunnen meteen vertrekken.
Gelijk rood?
Direct rood. Direct.
Geen waarschuwing?
Niks. Ik zou van tevoren zeggen, jongens, geen zwalbes, want je krijgt direct. Dat zou ik doen voor de wedstrijd. Geen zwalbes, want je kunt meteen vertrekken.
Maar dan moet je wel heel goed weten wat een zwalbe is, of niet?
Ja, daar hebben we de VAR voor. En dat gaat altijd goed met die VAR. Er zitten dan drie mensen naar te kijken en die maken dan altijd de verkeerde beslissing. Dat vind ik ook een fantastisch fenomeen, de VAR. Zijn die blind of wat is dat?
Ik heb geen idee.
Zeven, ja, hij is uit, maar hij zou, maar we weten het ook niet 100%, zeg ik dus toch in. Ja. Ik ga daar nog een keer halen, maar ik wou een keer halen. Dat is toch eigenlijk raar, shoot, of niet? Dan zitten dus drie mensen te kijken en elke idioot ziet gewoon wat aan de hand is. En dan, ja hoor, toch een verkeerde beslissing. Vind ik heel apart. Maar met zwalbes, je kunt het zo vaak zien toch in een herhaling. En als dat zo is, ze hebben allemaal, iedereen heeft voor zo'n dopje in zijn oren.
Headset.
Dan zeg je toch, was een zwalbe, piep, pats, rood, wegwezen. En drie wedstrijden geschorst.
Zoveel?
Ja. Nou ja, ik zou eigenlijk liever 7 doen, maar ik probeer een beetje reëel te blijven. Afgelopen met die flauwekul. Er moet er gewoon lekker doorgevoetbald kunnen worden.
Ik word zo lachen op die trainers ook. Maar echt daadwerkelijk uitlachen als ik zie hoe zij zich gedragen hebben. Dan zie je inderdaad ook een beeld dat gaat de bal naar de zijlijn. En dan komt Xavier Simons, die rent op die bal af. En die wil dan de bal langs de zijlijn meenemen. Maar dan zie je Heitinga, die zie je eerst een paar meter verder staan. Die ziet Simons komen, die gaat dan heel intimiderend, loopt hij naar die zijlijn toe. Zo van en dan hebben ze elkaar op zo'n stukje, waar de zijlijn nog tussen zit. Maar alsof Heitinga dan denkt van, die zal ik even uit zijn concentratie halen hoor.
Dan is dit nog een bekerfinale en ze bent te betalen voor nog grote belangen en het gaat om geld. En dan als je Champions League niet haalt, dan krijg je financieel. En dat is een hele organisatie waar mensen in dienst zijn. Dus dan kun je je voorstellen dat de druk hoog is. Want als je Champions League niet haalt, misschien moeten er wel mensen ontslagen worden. Je weet het niet. Dus dat is nog iets groots. Dan moet je bij amateursporten gaan kijken, bij kinderen. Dus dan lach je helemaal kapot. Hoe druk mensen zich daar staan te maken.
Ja.
Wisselbeleid van trainers bij amateur. Voetbal of basketbal of... Gewoon het ene keer meer laten meedoen dan een ander.
Ja, dat
schandalig. Gebeurt gewoon.
Schandalig.
Je betaalt gewoon contributie. Er zijn verder geen belangen, hè? Maakt verder niet uit, hè?
Nee.
Of je, als sta je één na laatst. Ene kind gewoon meer laten spelen, andere kind gewoon. Kun je
ja, het is verschrikkelijk.
Mensen in elkaar zitten.
Nou ja, ik denk dan toch dat het begint in de top van het voetballen, in het betaalde voetballen. Als we daar,
nee, het begint bij het amateur.
Ja, maar als we nou in de top normaal gaan doen, dan gaan we met z'n allen volgens mij ook in de amateurs meer normaal doen. Denk je niet?
Nee, dat is, ik vind het heel leuk dat je...
Laat mij nou toch lekker in die naïviteit geloven. Ik geloof daarin.
Gewoon,
vertrouwen.
Je begint toch gewoon hier bij ieder gezin thuis. Daar begint toch alles.
Ja, maar zeker. En als je dan vervolgens naar de televisie kijkt en je ziet volwassen vent... Zowel Luc de Jong als Tadis van 32 die elkaar zo lopen te provoceren en uit te dagen. Ja, dan denk je als kleine speler ook dat het normaal is. Als kleine jongen. Dus het begint ook daar.
Dan zeg je als ouder, als je weet dat dat aan de hand is, zeg je... Daar kijken we dus niet meer naar. Slechte invloed. Maar als je nou een film aanzet, hè,
ja?
Staat er dus ook... Staat er dus ook dus,
16 jaar oud.
Nou ja, staat er dus van de tekentje van geweld.
Seks.
Alcohol. Roken. Dat willen we dus allemaal aan onze kinderen
zien. Wat is het tekentje van seks?
Twee beentjes de lucht in voeren.
Twee voetjes.
Of voetjes, ja, zoiets, ja.
Twee voetjes?
Wij wilden met onze kinderen naar een film Tijd terug. Ik weet niet of je dat verteld had.
Oh, je mocht niet, wel?
Ja, dat heb ik verteld. Mocht niet, nee. Ze zijn hoe oud zijn ze? Zijn ze 16? En toen zei ik, nee, 13 en 14. Of weet ik wat, ze doen 12 en 14. Ik denk, krijg ik korting. Nee, kwamen ze er dus niet in. Ik denk, ja, ik ben er toch bij? Ik vind dat ook zo, ik weet niet, ik vind dat ergens een... Ik vind dat dan ook zo een beetje hypocriet van dat onze kinderen mogen daar niet naar kijken.
Maar net zeg je net van, daar kijken we niet naar.
Nee, en dan, ik en als dan... ouder zelf kan bepalen wat wel en niet. Dus dan zo'n film, daar hebben ze... Ik weet
maar er echt... zijn ook heel veel ouders die het niet zelf kunnen bepalen. Er zijn heel veel ouders die dat niet kunnen. Die gewoon zelf nog met hun eigen verstand ergens anders zitten dan bij hun kind. Die eigenlijk helemaal niet... Die zijn er echt heel veel. Hè? Ja, laten we zeggen dat laag... Verstandelijk beperkte ouders zijn.
Oké, zullen we dan...
Er zijn er heel veel van. Die zijn er helemaal niet mee bezig, joh. Weet je hoeveel kinderen er op straat maar zijn? Zo jong, op zo'n laat tijdstip. Heel veel. Ja, niet alle ouders die zijn zoals jij.
Nou, maar zal ik dan een soort pasje krijg dat ik zelf alles mag beslissen?
Jij wel. En wie zit er in de jury? Ben je overigens... Daar kreeg ik ook een vraag over. Ben je blij dat het geen jurysport was dit keer? Want dan had Spakenburg de beker moeten hebben.
Nou, ik moest er even aan Spakenburg denken. Ja. Toen ik hoorde dat het zo'n belabberde finale was, dacht ik, nou, had Spakenburg eigenlijk net zo goed. Zonde is, is gewoon dat het dan publiek grote verliezer eigenlijk.
Laten we voor de positiviteit gaan.
Sowieso.
Beker voor PSV.
Precies.
De 50ste prijs. Ruud van Nistelrooy die lepelde na afloop keurig het rijtje op. Tweede beker op rij, 11e in de geschiedenis van de club, 50ste prijs in de geschiedenis van PSV. Dat wist het precies.
Ja, dat is allemaal na te zoeken, toch?
Maar dat wist hij van tevoren, had hij dat natuurlijk al in zijn hoofd zitten. Red dit het seizoen van PSV? De beker en de kruisschaal?
Als tweede worden we.
Als tweede worden we wel. Anders niet.
Nou, ik blijf erbij dat financieel gezien tweede worden wel belangrijk is toch om de Champions League te kunnen gaan spelen.
Ja, dat is zo.
En Poen is gewoon belangrijk.
Zeker, vanwege de twee Champions League plekken in het volgende seizoen.
Ja.
Maar redt het seizoen? Alleen als ze tweede worden?
Nou ja, in ieder geval, luister. Vergeet ik niet, je hebt vier keer van Ajax gewonnen. Dat is ook wel eens anders geweest. Hè?
Uniek in één jaar, hè?
Ja. Nou ja, dus wat dat betreft, als je dan...
Vijf op een rij eigenlijk, hè?
Hey. Uiteindelijk wordt er gewoon gekeken onderaan de streep inderdaad. Van Nistelrooy heeft al twee prijzen. En als hij gewoon keurig netjes tweede wordt, dat is geen eerste. Maar dat is een goede opstap naar een volgend seizoen om dan kampioen te worden. Zo moet je het zien.
Ja. Kom ik zo op terug. 5 keer op rij van Ajax gewonnen. Vorig jaar de bekerfinale ook al natuurlijk.
Oh ja. Hoe heb ik dat nou kunnen vergeten? Was tijdens Paaspop was dat toen.
En een kruisschaal.
Dat was een mooie finale volgens mij toen vorig jaar.
Ja. Ja, dat, zeker. Dat was het ook. Dat was het ook. Ik zit even na te denken dat het eigenlijk uniek is dat ze zo'n serie tegen Ajax hebben.
Nou, Ajax heeft ons in het verleden ook wel goed gelegen. Feyenoord hebben we altijd wel meer moeite mee.
Ja, dat, ik wilde eigenlijk wel het bruggetje maken richting Sparta dan. Want het spel van Ajax, dat ligt natuurlijk voor PSV wel. Hè. Ze hoeven zelf het spel niet te maken. Ze hadden voor mij de eerste helft hadden ze 27% de bal. Wel ballen tussen de palen met die 27%. Ajax niet. Maar het is niet wat je wil als PSV zijn. Je wil dominant spelen. En nou komt er van Sparta. Ja, daar staat er hartstikke goed voor.
Ja.
Die hebben het goed voor elkaar. En dan heb je dus 2 keer van Ajax gewonnen. Dus we zitten in de euforie. Is het voor, want jij bent voetballer geweest. Is het voor voetballen, is het makkelijk om je weer na een heel hoog piekmoment van helemaal opgeleefd naar die 2 wedstrijden tegen Ajax, beker gewonnen. Nou, lijkt me ook dat er even...
Nou, maar ik denk dat dit nou wel... dat dit wel in positieve zin doorwerkt.
Ja?
Ja.
Ze pakken nu ook de 2e plek.
Ja, dat denk ik wel. Dus bij Ajax is natuurlijk wel wat gebeurd. Die zie ik nog, ik sta niet raar te kijken als die nog 4e worden.
Nee, dat kan heel goed.
Zou zomaar kunnen.
Kan heel goed. Maar Sparta uit, want PSV heeft moeite in uitwedstrijden.
Ja, dat weet ik, dat is zo. Maar ik denk dat het winnen van die beker en dat er dan volgens mij in zo'n groep gebeurd is, dat, dan, dat ze nou doorpakken.
Ja,
ik weet het niet.
Nee, maar ik heb dat gevoel.
Maar gevoelsmatig. Dan,
niet dat de ballon leeg loopt omdat je 2 keer gepiekt hebt.
Dat gevoel heb ik niet, omdat iedereen nog weet van... kijk, ze hebben natuurlijk ook ergens al gevoeld, de druk gevoeld. En de mislukking van het seizoen, die termen voorbij horen komen. Dus het is in alles aangelegd. Ja, die beker hebben ze, anders denk ik, nou pak maar godverdomme ook door ook.
In de 2e plek.
Zou mij verbazen als het niet
Het is wel mooi, vind ik, hoe... Ik vind de beker een mooi toernooi. Ik vind dat een mooie prijs. Ik hou ervan, een volle kuip. Even los van wat er dan na afloop gebeurd is in de toiletgroepen en dergelijke. Dat is afschuwelijk en dan moet je ver van weg blijven. Maar ik hou ervan, volle kuip en een traditie. Mooi weer, goede mat. En als we spelers op het veld normaal doen en die maken er een meeslepend voetbalgevecht van, dan vind ik het een geweldige wedstrijd. Dus die beker, daar hecht ik waarde aan. Maar ik vind het mooi dat binnen PSV, dat ook mensen tegen mij zeggen, die feliciteer ik dan netjes met het winnen van de beker. En dan krijg je terug, ja, prachtig, maar niet de prijs die we willen.
Nou ja,
dat vind ik ook heel mooi. Ja. Ik vind dat prachtig, ja, want dat tekent eigenlijk daar waar ze heen willen.
Ja.
En waar ze naartoe moeten.
Maar ik kan daaruit ervaring zeggen, een keer de beker gewonnen, dat was te gek, dat was hartstikke leuk, maar er gaat echt niks boven kampioen worden.
Nee, hè?
Wat dat betreft is beker is inderdaad, dus natuurlijk is dat hartstikke mooi en leuk, maar kampioen
worden is...
Ja, natuurlijk. Beker is ook, nou ja, je ziet dus hoe ver Spakenburg is gekomen. Dat is ook wel een toernooi op zich, zeg maar. En zo'n kampioenschap, dan ben je wel over een heel seizoen gesproken. 2 keer tegen iedereen gevoetbald. Is wel duidelijk wie de beste is.
Ja.
En dat is... Dat vond ik als speler het mooiste om mee te maken in ieder geval.
Ja, en dan is het mooi dat die mentaliteit er ook is binnen PSV.
Ja, tuurlijk. Het zou niet goed zijn als het niet zo is, hè?
Nee, maar goed, dus je wordt waarschijnlijk 2e. Laten we daarvan uitgaan. En je pakt die beker en je hebt de kruisschaal. Dan kun je in een heel bijzonder jaar, want dat is het geweest. Het is echt een heel bijzonder jaar geweest. Toch spreken van nou, een voldoende en misschien wel een ruimer voldoende. En dan is het toch nog mooi, want dat tekent dan de topclub die zegt, oké, prachtig, maar niet nu moeten we door.
Ja. Maar zo zie ik het, want dan kun je wel gewoon zeggen van, als je nou ook nog 2e wordt, van, nou Ruud voor zijn eerste jaar als trainer, Johan Cruijffjaar gewonnen, beker gewonnen, 2e geworden. Nou ja, dan is toch een mooie basis om te zeggen, volgend seizoen winnen we ook het kampioenschap er nog bij.
Ik vond het wel mooi. Want ik even daarop inhaken.
Hoog inzetten, shoot. Ja. Groot durven dromen, jongen. Groot durven
dromen. Ze willen wel doorpakken natuurlijk nu. Ja. Ik bedoel, dat lijkt me ook duidelijk. Ik vond het wel mooi, het interview van Stuart voor de wedstrijd. Ernest Stuart voor de bekerfinale. Waarin Hans Krijm ook een aantal dingen voorlegde. En die werd ook gevraagd naar de rol van Ruud van Nistelrooy en volgend seizoen. Waarbij Stuart ook aangaf van, ja, nou, in principe is dit iets voor de langere termijn. En niet, iets korts, maar goed, we kijken ook wel wat waar PSV staat. En het is een heel realistisch verhaal. En toen kwam Ruud van Nistelrooy daarna voor de camera. En Kraai die zei van, nou, je kan door, hè, volgend jaar. En Ruud die reageerde echt van, heel verbaasd. Ik kan door, hoezo? Natuurlijk kan ik door. Dat is helemaal geen issue. Helemaal niet, dat is toch helemaal geen issue? Terwijl het tot een paar weken geleden wel echt wel een issue was.
Oh ja?
Nou, bij heel veel mensen in de achterban in elk geval.
Ja, maar zo snel gaat het, hè?
Ja, maar dat moet ook echt wel doorgepakt worden. Want er zijn ook heel veel mensen die mij een berichtje sturen, ook als vraag. Misschien komen we er straks nog op, met een VI Pro stukje uit deze podcast. Van, deze twee wedstrijden tegen Ajax strooien die ons niet te veel zand in de ogen. Vanwege de euforie.
Nou ja, je moet het is inderdaad.
Je bent er nog niet, zeg maar.
Nee. Er is genoeg om naar te kijken. Want het is niet. Wat ik zeg. Dus, als je naar het seizoen kijkt, dan is die wisselvalligheid dan zijn
het spel.
Het spel, dan is daar genoeg over te zeggen nog en genoeg aan te doen nog. Ik verbaas me al eigenlijk over, komen we weer. Want ik zag nou dat Guti waarschijnlijk weggaat. Wat ik van die jongen uit snap. Maar
ik wilde het helemaal niet over Guti hebben, deze podcast. Ik denk, die Björn is in tranen. Die moet ik uit de put trekken als ik hier binnenkom. Maar
ik moet zeggen,
het is wel aangekomen, hè?
Ja, ik snap die jongen wel. Ik snap niet op PSV niet gewoon tegen hem. Jij speelt volgend jaar gewoon vast op middenveld. Hij kan volgens mij goed met die Xavi overweg.
Ja.
Dus we verstaan elkaar natuurlijk ook goed, die jongens.
Ja,
ik denk dan. Dan moet je dus iemand gaan zoeken daar voor dat middenveld. En deze jongen heeft het inmiddels ontzettend goed naar zijn zin hier, volgens mij. Hij heeft niet voor niks nog een jaar de kans willen krijgen van.
Hij wil weg.
Ja, nu snap ik het dat hij weg wil. Maar als je tegen hem zegt, jij speelt volgend jaar.
Alles?
Ja, je bent gewoon.
Ik kan geen enkele trainer beloven, natuurlijk. En dat is een beetje wat hem. Want hij heeft natuurlijk onder Smit, toen hij in de basis kwam. Vorig jaar heeft hij het onderspeeld, dat is bij Monaco uit. Heeft hij het heel goed gedaan als koppeltje met Sangaré. Ja. En toch is het dit jaar. En ik begrijp ook wel een klein beetje waarom Sangaré en Guti in de Eredivisie is.
Jij hebt
een
luxe probleem, maar nou gaat Sangaré weg.
Ja.
Dan zeg je toch, dan speel jij dadelijk alles.
Ja. Ja,
ik weet niet wie ze willen gaan halen. Maar wat ik wil zeggen is, je hebt een jongen die hier de club kent. Die het goed naar zijn
zin. Ik heb er heel veel vragen over. Dus we komen straks nog even terug. Maar
die
echt goed
naar zijn zin heeft. Met zijn gezin hier. Hij heeft tenminste het idee krijgen van nou. Als je iemand gaat halen, is allemaal de vraag hoe dat gaat vallen. Dus ik denk, heb een jongen heel veel kwaliteiten. Ik zou hem echt ontzettend mijn best doen om hier te houden. En te zeggen, je speelt gewoon alles volgend jaar. Je kunt dat in die zin niet beloven. In de zin van, als je gewoon presteert wat je gepresteerd hebt. Dan ben jij gewoon daar de man. En dan heb je misschien een jongen uit de jeugd die op de derde plek erachter en nog een haal je een goeie voor als een soort tweede.
Er moet veel gebeuren bij PSV, want ik verwacht echt dat Guti gaat. Hij wil wel
bij Benfica of niet?
Nou, misschien wel. Hij wil wel in Europa blijven in elk geval. Hij wil nog niet terug naar Mexico.
Zegt ook veel, Smit
hem. Even wat contact met zijn entourage over zijn toekomst. Maar het wordt wel duidelijk dat hij. Hij had dan ook een interview gegeven in de Trouw waarin hij gezegd had van, dat vond ik ook wel mooi. Ik schaam me eigenlijk voor mijn kinderen als ik niet speel.
Mooi.
Dat is wel mooi.
Ja.
Ja. Dus die zal gaan. Sangaré zal gaan. Ik denk dat ze niet doorgaan met een deel van de achterhoede. Dat moet doorgeselecteerd worden. Hoewel ik wel Ramaljo goed vond spelen.
Onze Tony kwam nog tegen, mijn koningsdag.
Ja? Hier in de stad?
Ja, een fotootje had hij.
Oh, wat leuk.
Was je met een foto met een vriend van hem.
Ach, wat leuk.
Dat kwam er mooi.
Ja, super aardige gozer.
Ja.
Echt.
Ja,
altijd netjes. Ja, correct. Ja.
Vond hem ook
goed spelen tegen Ajax. Twee keer.
Ja.
Vond ik.
Ja, ik heb het dus twee keer niet gezien, maar ik hoorde het inderdaad. Ja, ik vind het ook een hartstikke goede speler.
Ja, maar mensen vragen dan naar mij van, ja, maar zoals Romaljo speelt, dan moet je toch geen afscheid van hem nemen. Ik denk dat je dat uiteindelijk toch moet doen, hoewel ik het een hele fijne gozer vind. Want, mm-hmm. want als PSV zijn, wil je meer domineren dan dat je nu in dit seizoen gedaan hebt. En dan speel je automatisch, als je domineert, verder van je goal af. Ja, dan wordt het voor hem wat lastiger. Dan wordt het gewoon voor hem wat lastiger.
Ja.
En nu, als je tegen Ajax speelt, dan heb je de bal niet en dan sta je op je eigen helft. Ja, dan wordt het makkelijker.
Ja.
Dus ik denk,
een ding is.
Brent Wade.
Die kwamen dus ook nog te. Ja, ik zag het niet, maar toen liep mijn tuin even door de stad. En toen zei hij, dat was Brentwood.
Leuk.
Ja, maar dat is ook wel een goeie. Maar die weten ze waarschijnlijk niet aan.
Nee, dat is. Ze hebben het 3 keer geprobeerd. En tenminste, dat is mijn informatie. Ze zullen het misschien nog wel vaker geprobeerd hebben. Maar dat, ja, dit is een jongen die is pas 20 en die is best wel bezig aan een indrukwekkende groei. Dus er zit nog veel meer rek in. En hij presteert nu al best wel goed. En ja, dan snap ik wel dat ze in Engeland zeggen van we laten hem niet gaan. En zeker niet voor onder de 10 miljoen. En ik denk niet dat PSV heeft geld liggen, maar ze gaan geen bedragen van 15 miljoen betalen, denk ik. Dus er gaat veel gebeuren. Ik denk Brentwood weg, misschien wel Ramaljo weg, deze weg, Obispo, even kijken hoe die terugkomt van blessure. Maar ja, die is linkspoot. Dan heb je daar dus Bosgagli al. Ja, van Aanholt blijft, ik denk Mauro als hij goed terugkomt van zijn operatie. En dan op het middenveld Sangaré, Guti weg. Nou, Veerman moet zijn elftal omheen bouwen met Simons. Simons zal wel willen afwachten, denk ik, of ze tweede worden. Hij heeft ook geen haast, hij heeft nog een contract. Dus waarom zou hij haast maken? Heb je Luc de Jong? Die overigens gewoon de afgelopen 9 wedstrijden dat hij meedeed, ook 9 goals gemaakt heeft en een paar assists gegeven. Ja. Dus die is ook alweer on fire, kunnen we wel zeggen.
Ja, mooi. Hè?
Maar dan heb je, voorin heb je Bakayoko, El Ghazi, Hazard. Ja, dat verwacht ik niet dat ze die kunnen houden. Want het salaris is te hoog. Bovendien ben ik ook niet zo heel erg onder de indruk nog. Van wat ik heb gezien. Ook geblesseerd geweest. Dus ja, er gaat wel wat gebeuren. Fabio Silva. Ja, hij wil graag blijven, die jongen. Maar ja, het kan eigenlijk niet nog een jaar. En Stuart liet ook doorschemeren. Huren is eigenlijk wel een laatste optie. Want je moet bij PSV spelers meer waard laten worden. Mm. Ja, nu leid je op voor anderen.
Ja.
Dus ik snap wel dat er... En ze hebben geld, dus er gaat echt veel gebeuren. Ik kijk er ook wel naar uit.
Ik zet mij eigenlijk
aan. Ja, ik kijk er wel naar uit. Ja, omdat ik denk van... Oké, ze hebben nu gezien, dit jaar, waar het mis is gegaan. Ook door eigen gedrag. Door bijvoorbeeld Gakpo maar de weken te verkopen. En John de Jong ineens voor de voeten te gooien. We zeggen het unaniem met vertrouwen op. Terwijl dat A niet unaniem was. En B op het moment totaal onlogisch.
Ja.
Wat voor veel onrust heeft gezorgd. Dus ik kijk wel naar uit. Stuart is er. Die is ingevuld. Brand zit er dan een jaar. Die zal ook zich beter voelen in zijn rol als algemeen directeur. Ruud heeft een gigantisch leerjaar achter de rug. Die hebben ook alleen maar geleerd. Staf zal iets veranderen. Er komt een nieuwe spelersgroep. Ze weten, we moeten bij de eerste 2 komen. Ik heb nu al zin in een nieuwe volgende seizoen, joh.
Ja, goed zo. Fijn. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd.
Ja.
Dus ja, is het doorpakken. Seizoen even goed... Goed afsluiten.
Afsluiten. Sparta. Ja. Sparta. Volgens
Hans. Zaterdag. Hè?
Ja. Volgens Hans Kraaij heeft PSV interesse in spits Tobias Lauritsen van Sparta. Daar gaan ze tegen spelen. En Sparta heeft een fantastisch systeem. Alle ballen op Lauritsen. Sjoerd, ik zeg niks geks, hè? Ik zeg niks geks.
Proberen ze wel te voetballen. Dat is de basis. Maar als dat niet gaat, gaat de bal blauw ritsen. Oftewel,
weet je hoeveel...
3/4 van de tijd gaat hij naar blauw ritsen. Het is niet dat ze alleen maar willen spelen.
Nee, want ze spelen ook. Ze staan ook verdedigend, heel georganiseerd, heel goed. Alle complimenten aan Maurie Stijn. Die heeft daar een mooie vechtmachine van gemaakt, waar ik enorm van kan genieten. Maar dat wordt wel een potentiële bananenschil voor PSV. Want die moeten dan weer het spel gaan maken. Vandaar mijn vraag net aan jou. Van na de euforie, is iedereen nog...
Die ding is, ik denk dat het de gevoel wel goed is. Dat zo'n beker winst en dat in positieve zin doorwerkt. Wil niet zeggen dat het makkelijk wordt.
Dat zal nog wel helpen, toch? Dat je misschien Feyenoord ook kan uitstellen, dat feestje. Dat is wel extra motivatie, toch?
Nee, dat telt niet meer mee. Voor PSV geldt alleen nog maar winnen en die tweede plaats veilig stellen.
Nou, dat is hetzelfde nog roepen.
Ja, het is gewoon tweede worden. En ze moeten gewoon winnen van Sparta. En ze hebben het heel moeilijk in uitwedstrijden. Dat hebben we
hebben
kunnen zien.
Tijd hebben ze, hebben
ja, die winnen ze wel. Ze winnen wel.
Ik hoop gewoon dat PSV wint.
Ja, goed zo.
Ja, ik ook. Heb je een kaartje voor Excelsior?
Nee, in 2017 had ik die wel.
Ja? En toen werden ze niet.
Toen werd het 3-0 voor Excelsior.
Oh ja. Ja.
Toen had ik dat kaartje voor 600, 700 of 800 euro kunnen verkopen.
Heb je niet gedaan.
Maar dat heb ik niet gedaan.
En nu moet je voor 600, 700, 800 euro eentje kopen?
Nee, ik ga niet doen. Nee, maar ze worden het ook niet, denk ik, de PSV gewoon wint.
Ja, ik zie PSV en PSV echt lastig daar. Want weet je, dat is een bijzondere statistiek, jongen. Dat vind ik zo fascinerend. Dat vind ik echt fascinerend aan voetballen. Weet je hoeveel luchtduels Lauritsen heeft uitgevochten?
Ja, ik heb geen flauw idee.
In één seizoen.
Ik had nog nooit van die jongen gehoord.
Nee, spits. 1,95 meter, lange spits.
Oké. Ah. Heel veel, denk ik.
Hoeveel denk je? In een seizoen? We zitten nu op 30 wedstrijden.
Oh.
We zitten op 30 wedstrijden gespeeld. Hoeveel? Hoeveel per wedstrijd?
Hij kan ook goed 20, dus dat zijn 600 in totaal.
Bijna wel. 460 luchtduels uitgevoerd. Ja. Weet je wie de nummer 2 is?
Ja, Luc de Jong, denk ik.
Nee, Isaac, dacht ik ook. Isaac Lindberg van Go Ahead, maar die heeft er 175.
Oeh, dat scheelt veel.
Dus dat geeft al aan hoe Sparta speelt. Dus PSV gaat
lekker. Maar dan zet je die Brentwaite daar tegenaan en dan komt het allemaal goed.
Ja, het komt wel goed dan, hè?
Ja. Hoeveel heeft hij er gewonnen van die 400 zoveel?
Nou, wel de meeste. Wel verreweg de meeste.
Vind ik eigenlijk nog interessanter.
Ja, wel ver. Ja, nee, niks. Hij kan niet koppen.
Ik kan ook 400 aan, ja, wel niet zeggen.
Nee, maar daarom, anders staat Sparta niet daar waar ze staan. Ze staan echt hoog en ze hebben een geweldig seizoen. Dus het wordt voor PSV een hele uitdaging. Maar ik kan me ook voorstellen dat wat jij zegt, dat ze zo in de... Dat ze zo'n boost hebben gekregen, zoveel vertrouwen na die twee wedstrijden tegen Ajax, dat ze nu ook het klusje
gaan klaren. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Goed. En althans, ik hoop het vooral.
Nou ja, dan heb je in de. Ik ga nog wel een verhaal maken. Het hele bijzondere jaar van Ruud van Nistelrooy. Er komen al die eikmomenten en die.
Oh, leuk.
Dat ga ik wel doen. Maar als je dan tweede wordt en je wint de Cruijffschaal en je wint de beker en je twee beste spelers zijn verkocht en je technisch directeur is weg, dan heb je toch nog wel een goed jaar gehad.
Ja, ja zeker.
Hey, en dan mag die van mij ook nog media nog wel de schuld geven ook. Tuurlijk. Dat vergeef ik hem.
Dat vergeef jij.
Dat vergeef ik hem. En als je dan volgend jaar...
Hij heeft ook wel een punt.
En als hij nou zijn pet op blijft houden. Hij heeft gewoon weer zijn pet op, hè?
Ja, ik zag het. Die denk, volgend jaar. Hou me lekker op, jongen.
34 wedstrijden volgens de pet op. We gaan afsluiten. Gaan we langzaam naar VI Pro. Ik wil afsluiten. Het is 4 mei vandaag, hè?
3 mei.
Is het 3 mei? Morgen is het 4 mei. Ja. Ik kreeg een mail van Martijn Swillens. En dat vond ik op voor 4 mei wel aardig. Om daar eens... Dan wil ik jou even vragen wat wij daarmee gaan doen. Ik vond het wel leuk. Martijn Swillens die mailde mij... Beste Marco, wij kennen elkaar uit een wat verder verleden... waar we elkaar nog regelmatig troffen bij wedstrijden van Fortuna Sittard. De reden voor mijn mail is als volgt. Op 27 mei verschijnt Het Kanon. De officiële biografie van oud-international en voormalig PSV-trainer Bram Appel. Oud-international Bram Appel was geen technicus, zoals zijn generatiegenoten Abel Enstra of Faas Wilkers, maar toch is zijn betekenis voor het Nederlands voetbal bijzonder groot. Als organisator van de watersnoodwedstrijd in 1953 stond hij aan de wieg van het betaald voetbal in ons land. Als dwangarbeider in Berlijn overleefde hij eerder de Tweede Wereldoorlog door te voetballen voor Hertha BSC. En later maakte hij furoren bij ADO, Stade Reims, Fortuna 54 en Nederlands elftal. En als trainer was hij zowel revolutionair als succesvol bij Fortuna, Volendam en PSV. Onder leiding van Appel werden de Eindhovenaren voor het eerst in hun profbestaan landskampioen van Nederland. Het jaar erop bereikte Appel met PSV de kwartfinale van de Europa Cup 1. En daarnaast was Appel de eerste Nederlandse trainer die afstapte van het toen gangbare 2-3-5 systeem. Ik denk dat het stoppige speelsysteem is. Ook is hij de man die Willy van der Kuilen liet debuteren. Mr. PSV noemde hem zelf zijn voetbalvader. Appel was tussen 1963 en 1966 hoofdtrainer bij PSV. En Appel zocht in 1970 zelf de luwte en zou in 1997 in vergetelheid sterven. Zijn bijzondere levenswandel is nooit eerder opgetekend, terwijl zijn leven, carrière en nalatenschap voor het Nederlandse voetbal deze biografie rechtvaardigen. Nou goed, hij gaat dus, die biografie die komt uit binnen nu een anderhalve week. En hij vroeg aan ons, aan mij, aan jou, of ze langs mogen komen voor dat boek. Om te praten over Bram Appel. Ik vond dat wel leuk, want als deze man zoveel betekend heeft voor PSV... lijkt mij dat een stukje geschiedenis wel een keertje leuk.
Ja, zeker.
Is dat goed?
En
wat vind je daarvan?
Ja, nou, het is grappig, want ik kreeg ook het verzoek van Joep Hens. Die heeft ook een boek geschreven. En die had mij gevraagd om een voorwoord te schrijven. Nou, dat voorwoord, dat ga ik dan dat heb ik nou niet bij de hand. Dat lees ik volgende week wel even voor. En heb ik volgens mij nog niet voorgelezen. Die vroeg ook of hij langs me kon. Ik zei, we krijgen behoorlijk wat verzoeken van mensen om langs te komen. Ik zeg maar, ik vind het wel leuk om in ieder geval het boek even te promoten voor hem. Omdat hij had afspraken met de uitgever. En die uitgever ter promotie. En die uitgever is natuurlijk helemaal niet nagekomen. Dus dan,
oh god, zo.
Wat dan weet. Dus dan bij deze wat promotie. Over het boek. moet ik even kijken. Zie ik hier een titel van het boek bij staan? Het boek Het Eerste en het Laatste Jaar. Dat is zijn debuut. Het Eerste en het Laatste Jaar van Joep Hentsz. Joep, een echt voetbaldier, is net verhuisd met zijn gezin van zijn geliefde Brabant naar Friesland om een nieuwe functie te gaan vervullen voor zijn werk. Om goed te integreren en aan zijn voetbaldriften gehoor te geven, wordt hij lid van de lokale club Sport Vereend. Daar komt hij al snel in aanraking met allerlei culturele verschillen en leert hij de betekenis van Friese begrippen als de geitenfok en de bergkoperen bal kennen. Hij blijkt als Brabander best te passen in het land van de pompenbleden. Dan wordt Joep als militair op missie uitgezonden naar Afghanistan. Voetbal blijkt een aangename afleiding in een omgeving die niet altijd even prettig is. Naast voetbal gebruikt Joep zijn verwondering en humor om door de uitzending heen te komen en daarmee het verdriet en gemis van het thuisfront te verwerken. Ook de uitzending. Verdriet en gemis van thuisfront te verwerken. Hij beschrijft daarbij de grote sportevenementen zoals het EK voetbal en de Olympische Zomerspelen van het jaar 2016 en hoe die wel en niet beleefd worden in Afghanistan. Joep Hentsz laat in het eerste en het laatste jaar zien hoe alledaagse dingen bijzonder kunnen worden als je ze maar wilt zien. Joep Hentsz houdt van voetbal, voetbal niet van hem. Vind ik wel leuk. Met zijn verwonderde blik verkent hij de wereld om zich heen. Hoe ver hij ook reist, er is altijd wel iets dat hem aan voetbal doet denken. De liefde voor voetbal zit diep, maar alles overstijgend is de liefde voor zijn zoon. Het boek Het Eerste en het Laatste Jaar is zijn debuut. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, lijkt me een prachtig verhaal en een mooi boek. Dus bij deze die promo. Maar daar heb ik tegen gezegd, we krijgen veel verzoeken van mensen die langs willen komen.
Ik vond deze wel heel leuk, omdat hij zoveel betekend heeft ook voor PSV en voor het Nederlandse voetbal. Ja. Ik ga daarop terugkomen bij hem.
En ik had ook nog een, want dat had ik ook al met jou over gehad. En om die eens uit te nodigen naar de discussie over spreekoren en dat soort dingen. Had ik een mail gekregen van Remco van Broekhoven. En hij is ook filosoof. Is ook wel leuk.
Ik ken hem als leraar van de school van journalistiek, volgens mij. We hebben wel eens regelmatig contact. Ik heb ook wel eens een mail voorgelezen.
Om die een keer aan te laten schuiven. Helemaal goed. Om eens een keer die kans van wat allemaal om.
De psyche van de mens.
Van de mens en dat soort
dingen. Van de mens.
Van de mens.
Van de mens.
Ja, precies. Dus dat zullen we daar even kijken of wanneer we die uitnodigen.
Ja, nou, heel goed. Heb jij...
Maar dat wordt dan denk ik volgend seizoen voor Bram Appel, voor het Bram Appel verhaal, denk ik, hè?
Of dit seizoen, dan moet jij maar even bekijken.
Ja, dan moeten we maar even kijken wanneer we kunnen. We moeten ook het festival kijken of we dat nog passend krijgen. Want ik zit net in eind mei begin ik weer met die voorstelling van Eldorado.
Oh ja.
Dus dan moeten we straks ook even kijken.
Maar dat doen we na afloop wel. Ik heb nog even met René Eikelkamp contact gehad. Want daar vleur je van op, hè?
Ja, ik vind Eikie zo'n leuke vent.
Hij wil graag aanschuiven hier, maar hij kan niet woensdag. Dus of we een keer op een maandag kunnen. Dan kijk je Sjoerd even aan. Ja?
Ik pas me voor René met liefde en plezier aan.
Ga ik dat terugkoppelen aan. Dus in de komende weken schuift hij ergens een keer aan op maandag. Eikelkamp. Hij wilde graag en ik zie ook. Ik vind het ook
misschien
geweldig.
Een
beetje Eikelkamp was gisteren niet zo slecht geweest. Of zondag niet zo slecht geweest.
Een beetje Eikelkamp is nooit slecht. in alle opzichten. Want buiten het feit dat een goede voetballer. Ontzettend goede voetballer was. Want het was een leuke toen hij gehaald werd op PSV. Eikelkamp.
Die lange, die houten.
Nou, hij heeft fantastisch gedaan. Maar daarnaast was hij vooral als mens. Ik was toen ook nog de jongens. Speler, hij wat ervaren, maar hij straalde een rust uit. En als iemand de boel kan relativeren, was hij het wel. Een rookt hij rustig zijn sigaretje en ontzettend gevoel voor humor. Ik weet ook nooit dat ik reed een keer naar het stadion en wat ik zeg, toen was ik een jaar of 19 en toen reed hij voor mij door Strijp heen. En ik was dan al hartstikke gespannen voor die wedstrijd. En dan zag ik hem in de auto voor me zitten. Die reed zo heel rustig, keek hij zo'n beetje van links naar rechts. Dat komt vast. Is die man toch lekker ontspannen? Hij zat dan ook altijd zo met zijn benen zo over elkaar, rustig in de kleedkamer.
Ja. Mooie figuur.
Fantastisch weer.
Een mooie figuur. We moeten alleen als hij komt, dan moet je en de hapjesplank moet groter. Alleen je moet de plank wel bij hem weghouden, want hij vreet die hele plank ook op. Letterlijk de hele plank ook.
Dus dat ken ik, dan noemen we ieder een eigen plankje.
Ja, dat is goed. Heb jij nog een mooi nummer om af te sluiten?
Oh, ja, nou, ik heb heel even snel, want ik heb er niet meer aan gedacht. Ik vind het gewoon een te gek liedje en een te gekke band. En die band die is niet zo bekend. Dat ruimt.
Zo, hé. Hey.
Zo. En de tekst is ook te gek. En eigenlijk is ook de titel van, als je dan nagaat, we zijn nog geen kampioen geworden, maar wel van alles hebben een beetje. Hè. Dus we hebben wel de Johan Cruijffschaal ja. gewonnen, de beker gewonnen, met een beetje geluk
tweede. Tweede.
Dus we hebben a little bit of everything. En dat is een liedje van Doors, D-A-W-E-S, Doors, met a little bit of everything.
Thanks.
With his back against the San Francisco traffic, on the bridge's side that faces towards the jail, setting out to join a demographic, he hoists his first leg up over the rail. A phone call's made, police cars show up quickly. The sergeant slams his passenger door. He says, "Hey son, why don't you talk through this with me? Just tell me what you're doing it for." Oh, it's a little bit of everything. It's the mountains, it's the fog, it's the news at 6 o'clock, it's the death of my first dog. It's the angels up above me, it's the song that they don't sing. It's a little bit of everything. There's an older man who stands in a buffet line. He is smiling and he's holding out his plate. And the further he looks back into his timeline, that hard road always led him to today, making up for when his bright future had left him, making up for the fact his only son is gone, and letting everything out once his server asks him, "Have you figured out yet what it is you want?"